Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom weer. Deze dagsluiting van maandag 22 juni. Zoals afgelopen vrijdag ook aangekondigd door broeder Ottevanger, hebben we vanavond een vervolg op het luisteren naar het gedeelte van de Heere die tot Mozes spreekt in de brandende braambos. Het gaat vanavond weer over een veilig geleide. We gaan eerst luisteren naar Ad Spruit, die vanavond de organist is. En hij zal beginnen met Psalm 31, vers 16 en 17. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht, waar zij geen leed van trotse vrezen. Een hut waarin zij het woelen, de twist der tong niet voelen. En ook vers 17, gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31, vers 16 en 17. We willen vanavond een gedeelte uit de Bijbel lezen en dat doen we uit Hebreeën 11. En dan beginnen we bij vers 23 tot en met het einde. Hebreeën 11 vanaf vers 23 tot en met 40. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. En ze vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding van het loon. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings. Want hij hield zich vast, als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet zou raken. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Samson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen en de anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, omdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en gezelen geproefd en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in de woestijnen gedood en op bergen en in spelonken en in holen der aarde. En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen, alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Een veilig geleide. We hebben de vorige keer nagedacht over de opdracht die de Heere aan Mozes gaf om naar de farao te gaan, met het verzoek of de eis van Gods wegen het volk Israël, het volk van de Hebreeën, te laten vertrekken uit het land van Egypte. We kennen de geschiedenis waarin de Heere Mozes ontmoette in de brandende braambos en waarbij de Heere ook aangaf dat hij met Mozes zal meegaan. Maar Mozes was bevreesd, omdat de opdracht te zwaar en te groot voor hem leek te zijn. We hebben toen eerst nagedacht hoe de Heere de zwakke mensen gebruikt in het volvoeren van zijn raad. We hebben toen verder nagedacht over hoe de Heere mensen die in zijn dienst kwamen en een bijna onmogelijke zware taak kregen, toch moed, kracht en zijn zegen gaf in dat werk wat zij voor de Heere moesten doen. We moesten toen denken aan David die Goliath versloeg. Hoe ongeletterde mensen, de apostelen van de Heere, ervoor zorgden dat het evangelie over de hele wereld werd verspreid. Hoe de Heere Luther riep en ondersteunde tot de reformatie van de kerk. En zo kunnen we vele momenten in de geschiedenis naar voren halen waarin mensen een bijna onmogelijke opgave kregen te doen in het koninkrijk van God. Maar door de genade en de kracht van God bleven ze niet alleen staande, maar konden ze ook hun opdracht volbrengen. God gebruikt zwakke instrumenten om zijn naam te verheerlijken. We denken nu in de tweede plaats erover welke twijfels en vrezen goede gelovige mensen kunnen gevoelen bij de opdracht die God hen geeft. We kunnen er niet aan twijfelen dat Mozes een goede man was en de genade van God in zijn hart had. De Heilige Geest heeft van hem opgetekend dat hij, 40 jaar voordat de Heer hem bij de brandende braambos tegemoet kwam, door het geloof geweigerd heeft een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk van God, de Hebreeërs dus, kwalijk behandeld te worden dan de genietingen van de wereld en de zonde te hebben. Hij achtte de smaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in en van Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. En zie dan toch dat deze gelovige man huivert en zich terugtrekt als God hem voorstelt om naar Egypte terug te gaan. Groot was de eer die hem te beurt viel. Heerlijk waren zijn vooruitzichten. Machtig was de God die tot hem sprak. Maar zie, zelfs dan twijfelt deze godsman. Wie ben ik, roept hij uit, dat ik zou gaan. Hij dacht aan zichzelf. Wie was hij met zijn 80 jaar dat hij niet langer de schapen in Midian zou hoeden om tot de koning van Egypte te spreken en vrijheid te eisen voor zijn volk? Wie was hij dat hij de leiding over een volk van 3 miljoen slaven op zich zou nemen en hen van Egypte zou leiden naar Kanaan? Bij de gedachte aan deze dingen heeft hij getwijfeld. Hij, Mozes, dacht aan Farao. Was het waarschijnlijk dat een trotse, koppige tiran als deze Farao zou luisteren naar de eis van een oude Israëlitische herder? Zou de heerser van het machtige Thebe, de bouwer van enorme grote piramiden, ook maar de minste aandacht schenken aan een plotselinge oproep van Mozes om al zijn slaven te laten gaan? Bij de gedachte aan deze dingen heeft Mozes getwijfeld. Mozes dacht ook aan zijn broeders, de kinderen Israëls. Was het waarschijnlijk dat zij zouden geloven dat hij gezonden was en dat ze hem als hun leider zouden vertrouwen? Zouden ze, nadat ze door eeuwen van gevangenschap geestelijk en lichamelijk waren stuk gemaakt, plotseling zouden opstaan en al hun hoop vestigen op een beloofd land dat ze nog nooit hebben gezien? Nog eens zeg ik, bij de gedachte aan deze dingen heeft Mozes getwijfeld. Kan ik hem nu voor zijn twijfels verontschuldigen? Dat kan ik geen moment. Ik denk dat het eenvoudige feit dat de God van Abraham, Isaac en Jacob tot hem sprak, aan elke vrees het zwijgen had moeten opleggen. Het simpele feit dat er bij God niets onmogelijk is, had elk gevoel van aarzeling in de kiem moeten smoren. Alles wat ik bedoel te zeggen is dat iemand een kind van God kan zijn en dan toch door innerlijke strijd heen en weer geslingerd kan worden. Iemand kan het geloof van Gods uitverkorene bezitten, zoals Mozes dat bezat, en dan toch zomaar in een vlaag van ongeloof in de diepte raken. De twijfelende geest van Mozes is geen voorbeeld ter navolging, maar een teken om ons te onderrichten en een baken om ons te laten zien wat we moeten vermijden. Ik ben er zeker van dat deze les van zeer groot belang is. Ik vermoed dat tientallen christenen al hun dagen treurende voortgaan, omdat ze hun innerlijk, hun wezen niet kennen en niet weten wat ze moeten verwachten in hun eigen hart aan te treffen. Ze zijn geneigd zich in te beelden dat ze geen genade hebben, omdat ze veel overblijvende zondigheid in zich zien. Ze denken dat ze geen geloof hebben, omdat ze gevoelen dat er van binnen een wortel van ongeloof is. En dan komt de duivel, die hun zegt dat ze het dienen van God maar helemaal op moeten geven. Je zult Christus nooit kunnen dienen, fluistert hij. Het is beter als je naar de wereld terugkeert. Nu vraag ik al die christenen om eens naar het voorbeeld van Mozes te kijken en daar troost uit te putten. Ik zeg hun niet dat hun twijfels en vrezen aan te bevelen zijn, maar ik zeg hun wel dat ze die niet de ruimte mogen geven, zodat ze gaan wanhopen. Het lijdt geen twijfel dat ze pijnlijk en hinderlijk zijn, maar ze zijn een kwaal die de beste gelovigen vaak heeft benauwd. Het is als met een afgebroken tand of een verstuikte voet. Zo kunnen die twijfels en vrezen uw reis naar de hemel heel ongemakkelijk maken. Toch zijn ze er geen bewijs van dat God u heeft vergeten of dat u in de woestijn zult sterven. Ze zijn een verootmoedigende blijk van dat u nog steeds in het lichaam bent en de genade van Christus elke dag nodig hebt. Ze zijn er echter geen teken van dat uw hart verkeerd is in Gods oog. Sterker nog, ik ben veel eer zo vrij om te zeggen dat waar geen vrees is, ook geen genade is. En waar geen twijfel is, ook geen geloof is. Zolang de wereld, de duivel en het vlees zijn wat ze zijn, moeten Gods kinderen er maar op rekenen dat ze niet alleen een innerlijke vrede, maar ook een innerlijke strijd zullen gevoelen en moeten voeren. Wat moet u met deze twijfels en vrezen doen? U moet wel verwachten dat u ermee te maken krijgt. Maar u moet ze natuurlijk niet aanmoedigen. Het zijn de Kanaanieten die in het land wonen. Maar we mogen hen niet gedogen en we mogen hen niet sparen. U moet hen manmoedig weerstaan en elke dag tegen hen waken en bidden. U moet niet in de war raken zoals een onervaren recruut als hij voor het eerst de vijand ziet. Hij moet altijd op de uitkijk staan en altijd klaar zijn om te vechten. U moet er een vaste gewoonte van maken om tegen het ongeloof te strijden, als tegen een vijand die nooit sterft. Hoe langer u in deze gewoonte volhardt, des gemakkelijker zal het pad van de plicht blijken te zijn. De eerste schreden naar de hemel zijn zonder twijfel altijd de moeilijkste. Toen Mozes aan het eind van 40 jaar, toen hij voor Kanaan op de berg Pisga stond en zag hoe Kanaan zich met al zijn heerlijkheid en schoonheid voor hem uitstrekte, ik denk dat hij zich over heeft verbaasd en dat hij ooit heeft kunnen roepen, wie ben ik? Als u en ik uiteindelijk in de hemel zijn, zullen we ons verbaasd afvragen waarom we ooit aan twijfels en vrezen hebben toegegeven. We mogen daarom ten derde erover nadenken dat de Heere bemoedigingen geeft en welke dat zijn. Hij heeft op de vrezen en vragen van Mozes één ruime en genadige belofte gegeven. Ik zal voorzeker met u zijn. De wijsheid en de volheid van die woorden zijn beide even heerlijk. Hoe meer we er naar kijken, zoals de wolk die de dienaar van Elia uit de zee zag opkomen, des te meer zullen we ontdekken hoe groot die belofte is en hoeveel vergenoeging zij schenkt. God heeft Mozes niet beloofd dat hij geen kruis of moeite zou krijgen. Hij heeft niet gezegd dat Farao mild of hoffelijk zou blijken te zijn en meteen alles zou inwilligen waarom werd gevraagd. Hij heeft niet beloofd dat de weg naar Kanaan geen problemen zou opleveren en dat Israël tijdens de reis trouw en gehoorzaam zou zijn. De Heer heeft eenvoudig gezegd, ik zal met u zijn, altijd, in alle omstandigheden, aan alle plaatsen en in elk gezelschap zal ik aan uw zijde staan. Het was een belofte dat hij zijn metgezel zou zijn. Wanneer gij alle voor Farao en al zijn hovelingen staat, veracht, beledigd en beschimpt, ik zal met u zijn. En steeds weer heeft de Heer het beloofd. Wanneer gij voortgaat door de Rode Zee, niet wetend hoe uw volk erdoor moet. Wanneer gij merkt dat uw volk in de woestijn trouweloos en afgodisch is, en zelfs Aaron bang en onzeker is, zelfs dan zult gij niet alleen zijn. Ik zal met u zijn. Het was een belofte dat hij hem zou beschermen. Wanneer het woeste leger van de Egyptenaren u achtervolgt en alle hoop om te ontkomen afgesneden schijnt te zijn, wanneer Amalek en Moab en de Amorieten zich tegen u verheffen, beste Mozes, en de weg naar Kanaan versperd lijkt te zijn, zelfs dan zal ik uw schild en verdediger zijn. Ik zal met u zijn. Het was een belofte dat hij hem raad zou geven. Wanneer gij aan de oever van de Rode Zee zult staan, niet wetend wat u voor de bange menigte om u heen zult doen, wanneer het schijnt dat er in de woestijn geen brood is om te eten en geen water om te drinken, wanneer zelfs uw eigen volk tegen u mort en op het punt staat uw gezag van zich af te schudden, zelfs dan zal ik het u niet aan raad laten ontbreken. Ik zal met u zijn. Wat was dat een heerlijke belofte. Wat past die uitnemendheid bij deze situatie. De alwijze God die dit sprak, heeft heel goed geweten wat de nood is van het hart van de mens en wat het nodig heeft. Hij heeft heel goed geweten dat niets ons in de beproeving zo ondersteunt als de aanwezigheid van een metgezel. Dat ons in het uur van de duisternis niets zo sterk en ondersteund als het gezelschap van een sterke vriend. Telkens en telkens weer merk ik dat God dezelfde belofte aan zijn kinderen schenkt. Het lijkt wel of God niets beters en niets groters heeft om hun te geven dan dat hij zelf bij hen is. Toen Jacob opdracht kreeg om naar het land van zijn vader terug te keren, heeft de Heere gezegd, keer weder en ik zal met u zijn. Toen Jozua in de plaats van Mozes werd aangesteld tot leider van Israël, heeft de Heere gezegd, gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Toen Paulus vrijwel alleen in Korinthe het evangelie verkondigde, heeft de Heere gezegd, ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Toen Jezus op het punt stond zijn discipelen alleen in de wereld achter te laten, waren de bemoedigende afscheidswoorden die hij sprak eenvoudig deze. Ik ben met u lieden, al de dagen tot de voleinding der wereld. En dat zegt de Heere in 2020 ook nog steeds tot zijn kerk, tot zijn en onze gemeente, tot u en jou en mij. Die deze woorden hoort en spreekt. Ik ben met u, vertrouw op mij. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ten slotte, wat kan een christen beter wensen dan dat God en zijn Christus met hem of haar gaat? Waar hij is, moet het veilig zijn. Waar hij is, kan zijn volk niets kwaads overkomen. Wat bekommert een klein kind om een huis, om kamers, om sfeer, om meubels, zolang het de arm van zijn liefhebbende moeder om zich voelt. Aan wat kan het een christen eigenlijk ontbreken, dat hem ten goede is, zolang Jezus Christus aan zijn zijde is? Misschien wordt iemand geroepen om naar het uiterste einde van de aarde te gaan, maar hij of zij gaat niet alleen. Misschien wordt zo iemand op een heel moeilijke post gesteld, om daar zijn plicht te doen. Maar hij of zij heeft een helper die dichtbij is. Misschien moet iemand een zwaar kruis dragen, maar hij, zij heeft een vriend aan zijn, haar zijde. Leef je voor de wereld, voor de zonde, voor het plezier? En u bent er zeker van dat u op een dag zult merken alleen te zijn, zonder hulp, zonder vriend, verlaten, zonder iemand om u te troosten, zonder iemand om u te bemoedigen. Maar leeft u voor God en voor Christus, dan bent u nooit alleen. U hebt altijd de beste van alle metgezellen. U wordt altijd beveiligd en bewaard en bewaakt. Er wordt voor u gezorgd met een liefde die de kennis te boven gaat. Laten we vooral dit bedenken, dat de dingen die ooit geschreven werden, ons ter lering werden geschreven. De heerlijke belofte, ik zal voorzeker met u zijn, was niet alleen voor Mozes bedoeld, maar voor elke ware christen. Grijp deze belofte aan. Ga voort in Gods naam en wees vrijmoedig in het dienen van God. Grijp de belofte aan en wees niet bang. Niemand heeft er ooit met het hele gewicht op gesteund en dan gemerkt dat zij bezweek. Heeft hij die niet liegen kan, niet geschreven, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. We willen nu luisteren naar Psalm 144, vers 2 en 7. Vers 2, wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen. Dat gij hem kent. Wat is des mensen kind dat gij het acht en zo getrouw bemint? Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Zijn tijd is kort en al zijn levensdagen, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel, gelijk een schaduw er voorbij. En dan vers 7. Welzalig is het volk dat dus gezegend, dit heugelijk lot door hemelsgunst bejegend. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed den Heer heeft tot zijn God. Psalm 144, vers 2 en 7. zullen we met elkaar ook danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, zo komen we ook aan het einde van deze dagsluiting tot u. En we danken u voor alles wat u gegeven hebt. Heer, dat we zo'n moment mochten nadenken over uw belofte, die u al zo lange tijd geleden aan Mozes hebt meegegeven. Maar waar wij ook de kracht van mee mogen nemen. En Heer, wilt u geven dat we dat ook beseffen. De diepte van die belofte kunnen wij nu nog niet bevatten. En wilt u geven dat we mogen uitzien naar het moment waarop u dat zelf aan ons zult uitleggen. Heer, als we u kennen, wilt u geven dat we ook mogen strijden tegen de zonde, tegen het kleingeloof, dat we de twijfels die er zo vaak in ons hart zijn, mogen weerleggen met deze belofte. En wilt u met uw Heilige Geest daarvoor de kracht geven? Wilt u geven dat we dicht bij u mogen leven, aan uw hand verder mogen gaan door dit leven? Maar Heere, als wij u niet kennen, wilt u geven dat we dan ook dat gemis mogen ervaren? Dat we die metgezel, zoals we dat omschreven hebben, aan onze zijde moeten missen. Dat we denken dat we in deze wereld wel een heel eind kunnen komen. Maar Heere, we missen dan toch die troost, die bemoediging die we nodig hebben. Op het moment dat het moeilijk is, dat we verdriet en zorg hebben. Maar Heere, wilt u geven dat we ook mogen beseffen dat we een moment voor u zullen staan en rekenschap moeten afleggen van alles wat we gezegd en gedaan hebben. Dat we dan niet voor u kunnen bestaan. We zullen moeten uitroepen. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Heere, wilt u ons daarvoor bewaren? En zolang we nog in het heden der genade zijn, wilt u blijven roepen. En wilt u geven dat we, als we u niet kennen, ons zullen omkeren tot u. Bewaar ons voor de boze. Heere, we dank u dat u zo geholpen hebt, ook in deze avond. We bidden voor het verdere van deze avond. Wilt u met ons zijn? Alle die eenzaam zijn, die niemand hebben die naar hen omkijkt in deze tijd. Heere, wilt u ze zelf bemoedigen? Wilt u geven dat ze in uw woord mogen lezen en troost mogen vinden? Wilt u ons bewaren het verdere van deze avond? Wilt u voor ons zorgen in deze nacht, onze goede nachtrust geven en morgenochtend weer verkwikt doen opstaan? En dat alles mogen wij van u vragen, niet omdat we dat verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We willen nu nog luisteren met elkaar naar Psalm 56, vers 5 en 6. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer geen mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. En ook vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Psalm 56, vers 5 en 6. En ik wens u allen een goede avond verder.